Onze hulp is in de naam des Heren, die de hemel en de aarde gemaakt heeft, die trouwen houdt, die eeuwig leeft en die niet laat varen het werk dat zijn hand begon. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. Gemeente, we willen samen zingen en we doen het uit Psalm 81, vers 12. Opent uw mond. 81, vers 12. U zal worden voorgelezen Psalm 78, de versen 1 tot en met 8. Ik herhaal Psalm 78, vers 1 tot en met 8. Na het schriftlezing wordt u artikel 36 van de Nederlandse geloofsbelijdenis gelezen. Eerst echter doen wij belijdenis van het algemeen ongetwijfeld en christelijk geloof. We zingen naar de geloofsbelijdenis Psalm 2, vers 7. Welzalig zij die na zijn reine leert. Spreken nu een ieder in zijn hart aldus.
Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle. Ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des Almachtigen Vaders, van waar hij komen zal, om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof één Heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven.
Thank you.
Wij lezen Psalm 78, de versen 1 tot en met 8. Een onderwijzing van Asaf. O mijn volk, neem mijn leer ter oren. Neigt uw lieder oor tot de redenen mijns monds. Ik zal mijn mond open doen met spreuken. Ik zal verborgenheden overvloediglijk uitstorten van oudsher. Die wij gehoord hebben en weten ze, en onze vaders ons verteld hebben. Wij zullen het niet verbergen voor hun kinderen, voor het navolgende geslacht vertellende, de loffelijkheden des Heren, en zijn sterkte, en zijn wonderen die hij gedaan heeft. Want hij heeft een getuigenis opgericht in Jacob, en een wet gesteld in Israël, die hij onze vaderen geboden heeft, dat zij ze hun kinderen zouden bekendmaken, opdat het navolgende geslacht die weten zou, de kinderen die geboren zouden worden en zouden opstaan, en vertellen ze hun kinderen, en dat zij hun hoop op God zouden stellen en Gods daden niet vergeten, maar zijn geboden bewaren. En dat ze niet zouden worden gelijk hun vaders, een wederhorig en wederspannig geslacht, een geslacht dat zijn hart niet richtte en welks geest niet getrouw was met God. Wij lezen nu uit de Nederlandse geloofsbelijdenis artikel 36, waarin wij het ambt van de overheid belijden. Wij geloven dat onze goede God uit oorzaak der verdorvenheid des menselijke geslachts koningen, prinsen en overheden verordend heeft, willende dat de wereld geregeerd worden door wetten en verordeningen, opdat de ongebondenheid der mensen bedwongen worden en het alles met goede ordinantie onder de mensen toegaat. Tot dat einde heeft hij de overheid het zwaard in handen gegeven, tot straf der bozen en bescherming der vromen. En hun ambt dus niet alleen acht te nemen en te waken over het staatsbestuur, maar ook de hand te houden aan de heilige kerkendienst, om te weren en uit te roeien alle afgoderij en valse godsdienst, om het rijk van de antichrist te gronden te werpen en het koninkrijk van Jezus Christus te doen vorderen, het woord des evangelies overal te doen prediken, opdat God van een iegelijk geëerd en gediend worden, gelijk hij in zijn woord gebiedt. Voorts, een ieder van wat kwaliteit, conditie of staat hij zij, is schuldig zich de overheden te onderwerpen, schattingen te betalen, hun eer en eerbied toe te dragen en hun gehoorzaam te zijn in alle dingen die niet strijden tegen Gods woord. Voor hen biddende in hun gebeden, opdat hen de Heere stieren willen in al hun wegen en dat wij een gerust en stil leven leiden in alle godszaligheid en eerbaarheid. En hierin verwerpen wij de wederdopers en andere oproerige mensen en in het gemeen al degenen die de overheden en magistraten verwerpen en de justitie omstoten willen, invoerende de gemeenschap der goederen en verwarren de eerbaarheid die God onder de mensen gesteld heeft.
Gemeente, wij gaan het formulier lezen om de heilige doop te bedienen in het midden van de gemeente. De hoofdsom van de leer van de heilige doop is in deze drie stukken begrepen. Eerstelijk dat wij met onze kinderen in zonden ontvangen en geboren en daarom kinderen des toorns zijn, zodat we in het rijk Gods niet kunnen komen, tenzij wij van nieuws geboren worden. Dit leert ons de ondergang en besprenging met het water waardoor ons de onreinheid onze zielen wordt aangewezen, opdat wij vermaand worden een mishagen aan onszelf te hebben, ons voor God te verootmoedigen en onze reinigmaking en zaligheid buiten onszelf te zoeken. Hier lezen we dus de noodzaak van de doop, hè, dat dat nodig is, want wij zijn vuile mensen. In de tweede plaats betuigt en verzegelt ons de heilige doop de afwassing der zonden door Jezus Christus. Daarom worden wij gedoopt in de naam Gods des Vaders en des Zoons en des Heilige Geestes. Want als wij gedoopt worden in de naam des Vaders, zo betuigt en verzegelt ons God de Vader dat Hij met ons een eeuwig verbond der genade opricht, ons tot zijn kinderen en erfgenamen aanneemt en daarom van alle goed ons verzorgen en alle kwaad van ons weren of ten onze beste keren wil. En als wij in de naam des Zoons gedoopt worden, zo verzegelt ons de Zoon dat Hij ons wast in zijn bloed van al onze zonden, ons in de gemeenschap zijns doods en zijn er weer de opstanding inlijvende, alzo dat wij van onze zonden bevrijd en rechtvaardig voor God gerekend worden. Desgelijks als wij gedoopt worden in de naam des Heiligen Geestes, zo verzekert ons de Heilige Geest door dit heilig sacrament dat Hij in ons wonen en ons tot lidmaten van Christus heiligen wil, ons toe-eigenen hetgeen we in Christus hebben, namelijk de afwassing onze zonden en de dagelijkse vernieuwing onze levens, totdat we eindelijk onder de gemeente der uitverkorenen in het eeuwige leven onbevlekt zullen gesteld worden. Hier lezen we wat de doop inhoudt. De doop in de naam van de drie-enige God en hoe God nu zijn genade wil verheerlijken. Ten slotte lezen we ook iets over de vrucht en de uitwerking van de doop. Ten derde, overmits in alle verbonden twee delen begrepen zijn, zo worden wij ook weder van God door de doop vermaand en verplicht tot een nieuwe gehoorzaamheid, namelijk dat wij deze enige God, Vader, Zoon en Heilige Geest aanhangen, betrouwen en liefhebben, van ganser harte, van ganser zielen, van ganser gemoede en met alle krachten, de wereld verlaten, onze oude natuur doden en in een nieuw godzalig leven wandelen. En als we somtijds uit zwakheid in zonden vallen, zo moeten wij aan Gods genade niet vertwijfelen, ook niet in de zonde blijven liggen, overmits de doop een zegel en ontwijfelbaar getuigenis is dat wij een eeuwig verbond met God hebben. En dit is dus de vrucht van de doop, wat daar onlosmakelijk mee samenhangt. En tenslotte nog een stukje over de kinderdoop. En hoewel onze kinderen deze dingen niet verstaan, zo mag men ze nochtans daarom van de doop niet uitsluiten, aangezien ze ook zonder hun weten der verdoemenis in Adam deelachtig zijn en alzo ook weder in Christus tot genade aangenomen worden. Gelijk God spreekt tot Abraham, de vader aller geloven, en over zulks mede tot ons en onze kinderen, zeggende: ik zal mijn verbond oprichten tussen mij en tussen u en tussen uw zaad na u in hun geslachten tot een eeuwig verbond om u te zijn tot een God en uw zaad na u. Dit betuigt ook Petrus met deze woorden, want u komt de belofte toe en uw kinderen en allen die daar verder zijn, zovelen als het de Heere onze God toeroepen zal. Daarom heeft God voormaals vroeger bevolen hen te besnijden, hetwelk een zegel des verbonds en der gerechtigheid des geloofs was, gelijk ook Christus hen omhelst, de handen opgelegd en gezegend heeft. Terwijl dan nu de doop in de plaats der besnijdenis gekomen is, zo zal men de kinderen als erfgenamen van het Rijk Gods en van zijn verbond dopen. En de ouders zullen gehouden zijn hun kinderen in het opwassen hiervan breder te onderwijzen. We dopen op grond van het genadeverbond. God heeft tegen Abraham gezegd: Abraham, ik ben jouw God en de God van jouw kinderen. En daarom moeten je kinderen dat teken dragen. En dat is waarom wij kinderen dopen. Dat is de enige grond. Dat verbond van God en niks anders. opdat wij dan deze heilige ordening Gods tot zijn eer en tot onze troost en tot stichting der gemeente uitrichten mogen, zo laat ons zijn heilige naam aldus aanroepen. O almachtige, eeuwige God, gij die naar uw streng oordeel de ongelovige en onboetvaardige wereld met de zondvloed gestraft hebt, en de gelovige Noach zijn 8 zielen uit uw grote barmhartigheid behouden en bewaard. Gij die de verstokte farao met al zijn volk in de Rode Zee verdronken hebt, en uw volk Israël droogvoets daardoor geleid, door het welk de doop beduid werd. Wij bidden u bij uw grondeloze barmhartigheid, dat gij deze kinderen genadiglijk wilt aanzien, en door uw Heilige Geest uw Zoon Jezus Christus inlijven, opdat zij met hem in zijn dood begraven worden en met hem mogen opstaan in een nieuw leven, opdat zij hun kruis hem dagelijks navolgende vrolijk dragen mogen, hem aanhangende met waarachtig geloof, vaste hoop en vurige liefde, opdat zij dit leven, het welk toch niet anders is dan een gestadige dood, om uwentwil getroost verlaten en ten laatste dagen voor de rechterstoel van Christus, uw Zoon, zonder verschrikken mogen verschijnen door hem, onze Heer Jezus Christus, uw Zoon, die met u en de Heilige Geest, één enig God, leeft en regeert in eeuwigheid. Amen. Verzoek de doopouders indien mogelijk te gaan staan. Geliefden in de Heere, gij hebt gehoord dat de doop een ordening van God is om ons en ons zaad zijn verbond te verzegelen. Daarom moeten wij hem tot dat einde en niet uit gewoonte of bij gelovigheid gebruiken. Opdat het dan openbaar wordt dat gij alzo gezind zijt, zult gij van uwentwege hierop ongeveinslijk, dus oprecht, antwoorden. Eerstelijk, hoewel onze kinderen in zonden ontvangen en geboren zijn, en daarom aan allerhande ellendigheid, ja, aan de verdoemenis zelf onderworpen, of gij niet bekend, dus beleid, dat zij in Christus geheiligd zijn en daarom als lidmaten van zijn gemeente behoren gedoopt te wezen. Of gij niet bekend. Ten andere, of gij de leer die in het Oude en Nieuwe Testament en in de artikelen des christelijke geloofs begrepen is en in de christelijke kerk al hier geleerd wordt, niet bekend, niet beleid, de waarachtige en de volkomen leer der zaligheid te wezen, hè? Dat hier in de kerk de waarheid wordt gepreekt en dat u dat ook erkent en dat u zegt dat sta ik voor de 100% achter. Ten derde, of gij niet belooft en voor u neemt, dus voor uw rekening neemt, deze kinderen als zij tot hun verstand zullen gekomen zijn, waarvan gij vader en moeder zijt in de voorzijde leer, dat is die leer die dus in het doopformulier staat en die voorzijde leer, naar uw vermogen te onderwijzen, te doen en te helpen onderwijzen. Wat is daarop uw antwoord, vader van hel, moeder van hel, vader Heger, moeder Heger, vader van de Pool, moeder van de Pool? Ouders, het is voor u en ook voor de gemeente altijd weer een heel erg belangrijk moment als de heilige doop wordt bediend. Avondmaal en doop, dat zijn sacramenten, dat weet u. En u zou, omdat we dat regelmatig doen, wel eens de gedachte kunnen leven dat dat dopen, ja, niet zo belangrijk is. Je komt dat ook wel eens tegen in kerken spraakgebruik, dan vraagt een scriba: dominee, wilt u dopen? En dan zeg ik altijd: graag. Dat vind ik een verwaardiging als ik mag dopen. Want dopen, dat is een sacrament. En wat is nu een sacrament, ouders? Kijk, een sacrament, dat is een zichtbaar evangelie. Dus we hebben een hoorbaar evangelie. Dan laat God ons dingen zeggen. En we hebben een zichtbaar evangelie. Kijk, dat water kun je zien. Niemand hoeft te twijfelen of daar is water. En waarom heeft God nou in zijn oneindige wijsheid hier in dit kerkgebouw bevolen dat kinderen gedoopt moesten worden? Waarom dat met water moet gebeuren en met zijn naam? In de eerste plaats, en dat wil ik u vooral op het hart drukken, wil eigenlijk de doop zeggen, want die doop dat wijst natuurlijk heen naar dat offer van de Heer Jezus, dat 2000 jaar geleden hij aan het kruis hing en dat zijn bloed op de aarde drupte. En dat hij daar op dat kruis van Golgotha zijn leven heeft gegeven. Dat is gestorven en daarna na 3 dagen weer opgestaan. En dat is de grote heilsboodschap van de Bijbel. En dat moet u onthouden. Er is een zaligmaker gestorven en weer opgestaan. En dat is de enige echte reddingsboodschap in deze wereld. Een ander is er niet. Ja, sommige mensen zeggen dat wel, maar dat is het niet. En wie gaat sterven, moet die zaligmaker door het geloof kennen. Wie die zaligmaker niet kent, gaat zeker verloren. En wie die zaligmaker wel kent, die is behouden. Nou, dat is nou de doop. Dat wordt nou gepreekt in het evangelie. En God daar wat sacramenten bij, 2 avondmaal en doop. Waarom nou die doop? Kijk, het eerste wat God tegen ons wil zeggen, dat is die dood van mijn zoon 2000 jaar geleden. Dat is echt waar. Kijk, we kunnen wel eens in twijfel verkeren, zou dat nou wel gebeurd zijn? 2000 jaar geleden, lang geleden tenslotte. En bovendien, in ons land zijn er een heleboel mensen, de Bijbel, daar heb ik niks meer mee en zo, dat is allemaal achterhaald. En bovendien, ja, wat er nou 2000 jaar geleden gebeurt, dat is zo lang geleden. Dat weten wij eigenlijk niet meer zo goed. Nou, God die stelt ons al voor en die zegt, zul je naar het water goed kijken? En zo waarachtig als dat water er is, zo waarachtig is mijn zoon gestorven. Dus daar mag in ons midden bij niemand ook maar enige twijfel over zijn. Want zometeen gaat u allemaal kijken naar dat water en dan weet u, deze Bijbel is waar. De Heer Jezus is gekomen, hij is gestorven voor de zonde. En hij is de enige manier waarop ik gered kan worden van mijn verloren leven. Dat laat God zeggen. En in het doopwater zegt God, het is echt waar, denk erom. Dat is 1. Het is echt waar. 2. Ja, dopen doen we met water. En water kun je opdrinken. Dat is fijn als je dorst hebt. Maar water kun je ook gebruiken om jezelf te wassen. Schoon te maken. De Heer heeft dat water genomen. En heeft gezegd. Zoals nou de Heer Jezus gestorven is voor de zonde. Zo op die manier. Als dat water het vuil wegneemt, zo ook neemt het bloed, dat offer van de Heer Jezus, het vuil van de zonde weg. Ja. Dus wat de Heer gedaan heeft 2000 jaar geleden, dat is zo'n immens groot werk. En dat heeft voor God zo'n ontzaglijke betekenis. Dat hij door dat ene werk de zonde wegneemt. De zonde van Adam. De zonde van schuldige mensen. En dat wil in de tweede plaats door middel van dat doopwater duidelijk gemaakt worden. Dat het echt, ja, ik bedoel dat heel eerbiedig, menens is aan Gods kant. En dat God het echt meent. Dat hij zijn zoon in de wereld zond en dat hij betaald heeft voor de zonde. Er is dus vanmiddag niemand hier in de kerk die kan zeggen, ik weet niet wat het betaalmiddel is. Want dat doopwater kunt u zien, dat is het betaalmiddel. Het bloed van Christus en niks anders. Dus dat moet u ook maar overdenken. A, het is echt waar. En B, het reinigt. Dat bloed van Christus. En C. Ja. Nu begrijpt u allemaal wel dat die grote dingen niet door dat water worden uitgewerkt. Wat hebben we dan nodig? Nou, de geest van Christus. En dat de Heilige Geest teken ook betekenis geeft in ons leven. Dat doet de Heilige Geest door de wedergeboorte. En de wedergeboorte betekent dat God zonder ons in ons werkt. De wedergeboorte betekent dat een dode levend wordt. En wat gebeurt er nou als een dode gaat leven? Een dood mens die gaat leven. Zo'n dood mens gaat zien. Zo'n dood mens gaat horen. Zo'n dood mens gaat leven. En als God een zondaar levend maakt, dan gaat hij horen. Wat er in de Bijbel staat en wat er in de kerk wordt gezegd. Als God een dood mens levend maakt, gaat hij kijken. Dat water, dat zie ik. Als God een dood mens levend maakt, dan gaat hij leven. En dat is nou het wondere werk van de Heilige Geest. Dat mag ik u preken. Maar het is de Heere die dat werkt. En weet u, ouders, dat zijn de allergelukkigste mensen op de aarde. Waar de Heere door zijn geest in werkt. En als die geest gaat werken, dan zijn wij arm en leeg, worden we zondaar. En dan gaat die geest ons brengen bij die persoon waar het in de doop om gaat. Want daar alleen vindt een zondaar rust, hè? Bij die persoon van Jezus en nergens anders. En die geest die maakt de mens onrustig en die geeft hem alleen maar rust in die persoon waar het om gaat. En dat moet u voor uzelf. Dat moeten we allemaal. En dat moeten we ook onze kinderen leren. Op eis naar de grote eeuwigheid. Ouders, wat een voorrecht dat uw kind is gedoopt. Maar wat een grote taak voor uzelf en voor uw kinderen. Om ze voortdurend te wijzen op dat water van de doop wat erheen wijst. Naar dat bloed van de zaligmaker wat reinigt. Van alle zonden. We gaan daarvan zingen. Op Psalm 105, het vijfde vers. En ondertussen worden dan de kinderen binnengebracht. Na de doop zingen we staande. Psalm 134, het derde vers. Dat is Heeren zegen op uw daal. En wat er verder volgt. Jan Lambert Hendrik, ik doop u in de naam des Vaders en des Zoons en des Heiligen Geestes. Jacoba Cornelia, ik doop u in de naam des Vaders en des Zoons en des Heiligen Geestes. Julia Jenny, ik doop u in de naam des Vaders en des Zoons en des Heiligen Geestes. Amen. We beëindigen deze doopbediening met dankzegging. Almachtige, barmhartige God en Vader, wij danken en loven u dat gij ons en onze kinderen door het bloed van uw lieve Zoon Jezus Christus al onze zonden vergeven en ons door uw Heilige Geest tot lidmaten van uw enige geboren Zoon en alzo tot uw kinderen aangenomen hebt. En ons dit met de heilige doop bezegeld en bekrachtigd. Wij bidden u ook door hem, uw lieve Zoon, dat ge deze kinderen met uw Heilige Geest altijd wilt regeren, opdat zij christelijk en godzalig opgevoed worden en in de Heer Jezus Christus wassen en toenemen, opdat zij uw vaderlijke goedheid en barmhartigheid, die gij deze kinderen en ons allen bewezen hebt, mogen bekennen. En alle gerechtigheid onder onze enige leraar, Koning en hoge priester Jezus Christus leven en vromelijk tegen de zonde, de duivel en zijn ganse rijk strijden en overwinnen mogen, om u en uw Zoon Jezus Christus met schade de Heilige Geest, de enige en waarachtige God, eeuwiglijk te loven en te prijzen. Amen. Wij gaan samen zingen en we doen dat uit Psalm 78, vers 1, 2 en 3. Neem, o mijn volk, mijn leer ter oren. En wat er verder volgt, ondertussen wordt er gecollecteerd. Er zijn 3 collecten bestemd voor de diaconie, de kerk en de schulddelging. De Heer zegene u en uw gaven. Gemeente, we willen nog een ogenblik stilstaan bij Psalm 78. En ik wil uw aandacht vooral bepalen bij het begin van deze psalm. 78 vers 1 en vers 2. En dan vooral de woorden: O mijn volk, neem mijn leer ter oren. O mijn volk, neem mijn leer ter oren. Gemeente, dit gaat, althans volgens de Statenbijbel, over Gods vaderlijke liefde. Ik lees in het opschrift boven de Statenbijbel dat de profeet hier in het lange dus uitvoerig Gods vaderlijke liefde en langdurige langmoedigheid verhaalt. En dan zien we in deze psalm en in het begin van deze psalm de aanspraak. Hoe God zijn volk aanspreekt. En dan zegt God niet: wat zijn jullie toch slechte mensen? Dat zijn ze wel, maar God doet het anders. Hij zegt: O mijn volk. En daar zit natuurlijk bewogenheid in. O mijn volk, dat is de aanspraak. In de tweede plaats heeft God ook een boodschap. Want ik lees over mijn leer. En in de derde plaats lees ik ook in dit gedeelte een aansporing. Neem mijn leer ter oren. En in het vervolg staat: neig uw lieder oor tot de redenen mijns monds. Dus het gaat over de vaderlijke liefde Gods volgens de Statenbijbel. We letten op de aanspraak, we letten op de boodschap en we letten op de aandrang, de aansporing. Gemeente, Psalm 78 is een hele lange psalm. En als u die psalm eens rustig doorleest, dan komt u allerlei dingen tegen. 72 versen. En als je dat dan zo doorleest, dan vallen er allerlei dingen op. Het begint met een inleiding, Psalm vers 1 tot en met 8. En dan tekent ons de dichter Asaf keer op keer de zondigheid eigenlijk van het volk en de onwankelbare trouw van God. Toen het volk in Egypte was, toen het volk in de woestijn uit Egypte werd verlost, toen het volk wandelde door de woestijn en toen God het volk bracht in Kanaan. Iedere keer weer datzelfde patroon. De Heere zoekt dat volk op en dat volk dat dwaalt weer af. Je kunt het in die psalm voortdurend vinden. Dat zijn de slechte mensen en een goeddoende God. En hoe moeten wij nu die slechte mensen benaderen? Psalm is geschreven door Asaf. Dat was een zanger in de tempel en ook een profeet. Dat zegt de Bijbel, een ziener. En Asaf die leefde in de tijd van David. In de tijd dat David in Jeruzalem die tent heeft neergezet waar de ark was. En David begint met het inzetten en het instellen van een geordende eredienst rondom de ark. Later in de tijd van Salomo werd dat dus de tempel. En zodoende kwam er in Israël een geordende eredienst. Asaf was een van de zangers in de tempel, samen met Heman en Etam. Daar werd dus in die tempel gezongen. Daar werden geen wereldse liederen natuurlijk gezongen, maar daar werden liederen Gods gezongen. In die tempel werd geofferd, in die tempel werd gezongen en in die tempel, daar kwam men samen. Om de Heere te zoeken. En vooral om getuige te zijn van dat offer wat heen wees naar dat grote offer wat eenmaal zou worden gebracht. Want al die offers in de tempel en al die zang in de tempel had de bedoeling namelijk dat eenmaal de Messias komen zou. En zonder dat verlangen heeft het Oude Testament geen enkele betekenis. Je hebt mensen die zeggen: ja, het Oude Testament gaat niet over de Messias, het gaat over Abraham, het gaat over mensen, het gaat over allerhande dingen en zo. Nou, allemaal best. Het gaat over Christus, de beloofde zaligmaker. En als we die eruit halen, gemeente, houden we geen Bijbel meer over. Er komt een redder, er komt een verlosser. En dat was bij die ark, en dat was bij die tabernakel, en later bij die tempel, de grote boodschap. Daarom werd een keer op keer elke dag die offers gebracht. Er komt een redder, en die redder zal zich offeren aan het kruis van Golgotha. En dat was dus het verwachting, dat was het uitzien van het oud-testamentische volk. Johannes de Doper was gekomen om de Heer te bereiden, een toegerust volk. Psalm 78, geschreven door Asaf, een tempelzanger. Psalm 78, een psalm die gaat over de geschiedenis van dat volk. Een psalm die het ontbrengt bij aan de ene kant menselijke schuld en aan de andere kant goddelijke genade. En hoe begint nou de Heer dat volk aan te spreken? O mijn volk. Nou, dat kunt u eerst van de week al eens goed onthouden. Dat hier in de Bijbel staat, Psalm 78, vers 1, dat God nou naar die mensen die dus niet naar hem willen luisteren, keer op keer laten blijken in de geschiedenis dat God hen wel verlost, maar ze elke keer weer afdwalen. En God tegen die mensen zegt, o mijn volk, mijn volk. Dat zegt God niet tegen de Egyptenaren, dat zegt God niet tegen de Assyriërs, dat zegt God tegen die mensen die daar wonen rond Jeruzalem, in de tijd van Asaf, en dat zegt God tegen dat volk die hij uit Egypte heeft geleid. Dat is mijn volk. Dat is mijn eigendom. Daar heb ik recht op. En dat zegt God nou vanmiddag ook hier in de kerk. Want ik sta dat natuurlijk niet te preken voor die muren, maar ik sta dat te preken voor mensen. U bent gedoopt. En God zegt, o mijn volk. En dat hoort u toch? Nou, dat is nou een aanspraak die God hier in deze psalm gebruikt. Hoe ziet dat volk eruit? Nou, dan gaan we eens kijken in die psalm. Ik lees in vers 4. Wij zullen het niet verbergen voor onze kinderen, voor het navolgende geslacht. Dus dat volk dat bestaat uit volwassenen en kinderen. O mijn volk. God zegt dat tegen de grote mensen. Maar God zegt dat ook tegen de kinderen, ook tegen de kleine kinderen. God zegt vanmiddag tegen jullie, ik ben je God, ik heb recht op je leven. Dat dat niet zo is in ons leven, dat is onze schuld, dat komt niet door God, maar dat komt door ons. En God zegt, jongelui, je hebt een nieuw hart nodig en ik wil je dat graag geven. O mijn volk, grote mensen en kleine mensen. Jongeren en ouderen, niemand uitgezonderd. De Heere wandelt ons na, o mijn volk. Dan verder lezen in die psalm, dan komen we nog wel meer tegen. Dan wordt dat volk genoemd in vers 5, Jacob. Want hij heeft een getuigenis ingericht in Jacob. O mijn volk, o Jacob. Ja, Jacob was een persoon in de Bijbel, dat weten we. Maar waarom noemt God nou dat volk Jacob? Nou, omdat dat volk van Israël uit Jacob is voorgekomen. Het is het zaad, het zijn de nakomelingen van Jacob. We zingen het ook in Psalm 146. Zalig hij die in dit leven Jacobs God ter hulp heeft. En waarom noemt God nou dat volk het volk van Jacob? Wat denkt u? Waarom nou die naam Jacob? Nou, als we die geschiedenis van Jacob in de Bijbel lezen, wat is dan het allerbelangrijkste in het leven van Jacob? Als we over Abraham lezen, dan gaat het over geloof. En als we die geschiedenis van Jacob lezen, dan gaat het over genade. O mijn volk, o Jacob. Ik ben een God van genade. Ik ben een God die omziet naar schuldige mensen. Vandaar mijn volk. Een schuldig volk. Een God die schuldige mensen opzoekt. Moeten we goed onthouden hoor, gemeente. De God van Jacob. Dat is de God die het schuldige, die het verlorene zoekt. Ik mag dat nog wel even doortrekken. Bijvoorbeeld naar de gelijkenis van de fariseer en de tollenaar. De fariseer, wel nee, die man had geen schuld natuurlijk. Wel nee, die tollenaar, dat was een zondaar. Die stond overal naast en overal buiten. O, mijn volk. Nou, dat is genade. He, dat God slechte mensen opraapt, verloren mensen opzoekt, verloren mensen beweldadigt. God die zoekt geen beste mensen op. Dat maken wij ervan. Dan hebben we dit al en dat al en dat al en dan moet God de rest nog buiten. Maar dat is wat we zelf verzinnen. God zoekt een verloren zondaar op. En een verloren zondares. Vandaar mijn volk Jacob. En dan nog iets, als we verder lezen, dan noemt God zijn volk Efraïm. Kijk maar in vers 9. Kinderen van Efraïm. Wat is dat nou toch weer? Efraïm. Efraïm was een zoon van Jozef. En we kunnen over Efraïm lezen in Genesis 48. Zijn broer heette Manasse. Dat was de oudste broer van Jozef. De oudste zoon van Jozef. He, dus Manasse, dat was zijn oudere broer. En dan had Jacob die twee jongens zegen. Die twee jongens van Jozef. En die worden onderdeel van het volk Israël. Later heb je de stam van Efraïm met de stam van Manasse. En als Jacob dan die jongens zegen, dan doet hij zijn handen gekruist. En dan krijgt Efraïm de grote zegen. Waarom? Ja, dat wil God zo. Dat heeft God bepaald. Zo was het ook al bij Jacob. O, mijn volk. Dat is niet alleen de God van genade, maar dat is ook de God van verkiezende liefde. God heeft dat volk uitgekozen. Dat is vrije gunst die eeuwig hem bewoog. O, mijn volk. Daar zit de boodschap in van genade. Daar zit de boodschap in van jong en oud. Daar zit de boodschap in van Gods verkiezende liefde die hij in deze wereld in de harten van zondaren openbaart. Nou, dat zijn natuurlijk al een heleboel belangrijke gedachten, ook voor onze kinderen. Om ze voortdurend te vertellen, ouders, moet je vertellen tegen je kinderen. Noem ze bij de naam, Julia, je bent gedoopt. En toen je gedoopt werd, heeft God iets laten zien van zijn verkiezende liefde, laten horen, van zijn genade en van zijn gunst. En dat mogen we aan onze kinderen vertellen en dan mogen we zeggen dat dat het teken van de doop is, maar dat de Heer door de Geest dat ook betekenis geeft. Maar dan wil ik nog één ding zeggen. Die psalm nou verder doorlezen, dan kom ik een beetje bij het slot. Vers 52. Hij voerde zijn volk als schapen. O mijn volk. O mijn jongeren en ouderen. O mijn Jacob. O mijn Efraïm. O mijn schapen. Waarom vergelijkt de Heer dat volk nou met schapen? Ja, dan moeten we de Bijbel maar een beetje lezen. De goede herder zoekt het verlorene. En dat beeld van een schaap en de kudde, dat is het beeld van Gods kerk en van Gods volk. Van nature behoren wij niet tot de goede herder en bij de goede kudde. Maar dan is de Heere een God die verloren mensen door zijn genade bij de goede kudde brengt. Dat ze de herder leren kennen. En dat ze met Psalm 23 gaan leren zingen. De Heere is mijn herder, mij zal niets ontbreken. Dat zong David in Psalm 23. En dat is nu het werk van Gods geest. In het hart en in het leven van zondige mensen. En dat werk hebben we natuurlijk nodig, dat begrijpt u. Als u nog onherboren bent voor het eerst. En gemeente, ik mag u een gaarne vergevend God boodschappen. Een God die volledig bereid is om de grootste zondaar leven te maken. En er hoeft God maar een woord voor te spreken. Bijvoorbeeld, leef in uw bloeden, leef. Wat wij niet kunnen, dat is voor God, dat mag ik erbieden bedoelen, heel gemakkelijk. God spreekt en het is er en hij gebiedt en het staat er. En met dat grote werk gaat God vandaag gewoon rustig door. Dus er is verwachting voor zondige mensen. Maar we moeten niet alleen voor het eerst, we moeten ook elke keer opnieuw genade ontvangen. O mijn volk. Dat we dus niet zeggen, nou, ik heb wel eens wat meegemaakt en ik dacht zo bij mezelf en dit. En we maken wat optelsommen en dan zijn we al half in de hemel. Nou gemeente, dat is dus niet waar. Weet u wat de Heer zijn kinderen leert? Dat het met hen steeds minder en steeds minder wordt. En dat ze nou die grote herder nodig hebben. En dat die alleen maar groot is. En die alleen maar rijk is. En al het andere is het absoluut niet. En dat leert de Heer zijn kinderen. Zo worden ze geoefend in het strijdperk van dit leven. Kent u ook de stem van de herder? Bent u er wel eens blij om als u die stem hoort? En is dat nou uw enige hoop in deze arme verloren wereld? Dat is de stem van de goede herder. Want mijn schapen horen mijn stem, zullen ingaan en uitgaan en weiden vinden. Elk kind van God heeft de stem van die herder gehoord in zijn leven. En dat is ook de enige troost in zijn ziel en in zijn hart. Een schaap van de kudde zegt niet, ik voelde me zo fijn. Iedereen kan zich wel fijn voelen, een moslim en een hindoe net zo goed. Een wereldling ook. Een schaap van de kudde zegt niet, ik heb dit en dit en dit allemaal. Nee, maar die hebt niks. Die heeft alleen die herder. En dat is zijn verlangen. En dat is zijn leven. En al het andere, hij kan er de eeuwigheid niet meer binnengaan. Ken u dat geheim nou? Dat alleen die persoon van die zaligmaker overbleef. Want dat is het werk van het ware geloof. Dat geloof dat verenigt met de zaligmaker. Dat geloof dat richt zich op die heiland. O mijn volk. De aanspraak in de tweede plaats, de boodschap. Wat zegt de Heer dan tegen dat volk? Wat lezen we in de 78e psalm? Mijn leer. En we lezen in het verdere van tot de redenen van mijn mond. Mijn leer, de redenen van mijn mond. Dus die leer dat wordt uitgelegd met die woorden redenen van mijn mond. Wat zijn dat redenen? Nou, wat God zegt. Wat heeft God dan gezegd? Genesis 3 vers 15, ik zal vijandschap zetten tussen u en tussen deze vrouw, tussen uw zaad en haar zaad. Wat heeft God tegen Abraham gezegd? Ga gij uit uw land en uit uw maagschap. Wat heeft God tegen dit volk gezegd? Bij de Sinaï, ik ben de Heer, uw God, die u uit Egypte land, uit de diensthuis uitgeleid heeft. Mijn leer, de redenen mijns monds. En ouders, nu heb je kinderen laten dopen, u hebt kinderen gekregen. Wat moet u die kinderen vooral niet onthouden? Nou, wat God in de Bijbel heeft gezegd. Dan moeten we ze heel nauwkeurig en geduldig elke keer weer bijbrengen. Ook hier in de kerk, dat is ook een taak van een dominee. Om wat God nou in de Bijbel zegt, aan het hart tot aan het hart te brengen. En dat wij vanmiddag stilstaan bij de woorden, o mijn volk, neem mijn leer ter oren. Kunt u toch wel onthouden? En als je het nou niet kunt onthouden, schrijf het dan op een briefje. En als je dat nou onthoudt, neem dat mee in uw bidden. En als u iemand ontmoet, en die hebt met u in de kerk gezeten, dan gaat u er samen eens wat over zeggen. Of op huisbezoek. Daar komen de ouderlingen ook voor. Hè, die komen dan vragen of u goed geluisterd hebt. En of u ook gebeden hebt. En of dat woord van de Heer ook voor u betekenis heeft gekregen. En wat zijn ze blij als ze daar wat van horen. En wat zijn ze verdrietig als dat iets anders is. Neem mijn leer ter oren. De redenen van mijn mond. Er staan nog veel meer dingen. Verborgenheden. Wat zijn dat dan? Ja, de grote verborgenheden van het evangelie. Wat zijn de verborgenheden van het evangelie? Nou, dat is heel eenvoudig dit. hoe God met handhaving van zijn recht een totaal verloren zondaar kan redden en zal redden. Hoe moet dat nou? Hoe moet nou zo'n verloren mens behouden worden die alleen maar schuld heeft? En nou komen we bij dat verborgenheid van het evangelie. Daar heeft God zijn zoon voor gegeven. Daarvoor wordt er gedoopt en wijst dat doopwater op het bloed van de Heer Jezus. En daarom stierf hij aan het kruis en daarom stond hij op uit de doden om arme, ellendige zondaren te redden en weer terug te brengen bij God. Opdat nu iedereen die in hem gelooft niet verderven, maar het eeuwige leven hebben. Dat zijn de verborgenheden van het evangelie. En die verborgenheden moeten niet bedekt, maar die moeten bekendgemaakt worden. Ook hier vanmiddag. Ook bij de doopwater. Zodat als u straks naar huis gaat, u wel goed weet wat nou mijn leer is. Dat is de leer van onze schuld. Paradijsschuld. Zondeschuld. Schuld hier op de preekstoel en onder de preekstoel. Schuld van dominees, ouderlingen, diakenen, gemeenteleden, jongeren, ouderen. Dagelijkse schuld. En u weet allemaal wat er met schuld moet gebeuren. Schuld moet betaald. Schuld moet je niet vergeten. En schuld moet je niet zeggen, dat betaal ik volgende week wel. Schuld moet betaald. We moeten eerst weten dat we schuld hebben. Dat doet de Heilige Geest. Als de Heilige Geest in ons leven komt, dan wordt alles in ons leven schuld. Onze preken worden schuld. Ons ambt wordt schuld. Onze goede bedoelingen worden schuld. Dan zijn we schuldige mensen. En dat zijn makkelijke mensen, gemeente. Dat zijn de makkelijkste mensen van heel de wereld. Ja, dat hangt altijd samen. En waar de Heilige Geest begint te werken, zijn hele makkelijke mensen. Die gaan graag naar de kerk, die luisteren graag in de kerk, die lezen graag in de Bijbel, die horen ook graag goede dingen van God, want ze hebben ze zelf niet en ze hebben ze wel nodig. Fijn als je af en toe van die makkelijke mensen tegenkomt. He, die met gebroken harten, met gebroken ogen, kan ik dan nog bekeerd worden? Daar leef je weer helemaal van op. En wat is het niet fijn als je van die mensen tegenkomt die aan het passen en meten zijn en dit klopt niet en dat klopt niet. Moet u... Zouden ze zelf wel kloppen, denk je dan? Want echt, de Heer die leert wat schuld is. En dan kom je eronder die preekstoel te zitten. Het tweede wat de Heer ook leert, dat is genade. Jacob. En wat is genade bij God? Dat is zijn grote boodschap in de wereld. Redding door die offer, door dat bloed van de zaligmaker. De reden de mens rond de grote verborgenheden van het heilig evangelie van de genade God. Luther zegt in de 95 stellingen, stelling 62. De ware schat der kerk is het evangelie van de heerlijkheid en van de genade God. Dat is de schat van de kerk. De schat, dat is niet dit gebouw, of dat is niet een paar boeken, of dat is niet dat er een hoop mensen in de kerk zitten. De schat van de kerk is het evangelie van de genade Gods. En dat is de heerlijkheid. En dan zegt Luther in stelling 63 erachteraan. En die grote schat wordt door velen gehaat. En waarom? Waarom wordt nou die grote schat van het evangelie gehaat? Omdat het van de laatsten de eerste maakt. Dus die achteraan staat, die komt vooraan. En degene die vooraan staat, wordt achteraan gezet. Nou, we staan allemaal ergens middenin natuurlijk. We staan een beetje vooraan en een beetje achteraan. Maar we staan natuurlijk niet achteraan bij die boeven en bij die hoeren en bij die tollenaren. En weet ik wat voor mensen daar allemaal nog meer zitten. Daar wil niemand bij horen. En dat evangelie, dat plaatst ons daar. En de Heere, hoewel ik voor de uitleving bewaard word, want we moeten natuurlijk niet naar de hoeren gaan, dat begrijpt u ook wel. Hoewel je voor de uitleving bewaard wordt, ga het wel beleven. Dan kom je achteraan. En dan gaat God, en dat is de ergernis van het evangelie, maar tegelijk ook de heerlijkheid, dan gaat God die achterste vooraan zetten. Dat zijn zijn volk, dat zijn zijn kinderen, en die vooraan staan, zet die achteraan. En die staan daar te mopperen. Want ze hebben de hele dag hard gewerkt en ze krijgen net een penning als al die anderen. Mopperende mensen, dat zijn meestal mensen die ergeren zich aan het evangelie van Gods genade. mijn leer, schuld, genade en in de derde plaats kracht, wederbarende kracht. Hoe God nou van een dood mens een levend mens maakt. En hoe de Heilige Geest een zondaar brengt in dat binnenste heiligdom. Dat zijn de oefeningen in het leven der genade. Dat zijn de leidingen Gods. Zoals een schaap wordt geleid. En hoe leidt die goede herder nou de schapen? Nou, hoe doet de Heilige Geest dat? Ik denk niet heel veel, maar dat zou wel nuttig zijn om het even wat diepgaand te zeggen. De Heilige Geest komt met een aanbod in het evangelie van redding. Het ongeloof slaat dat af. En een verbroken ziel zegt, kan het nog? Nou, zeker kan dat. In de tweede plaats, de Heilige Geest laat zien dat wij er geen recht op hebben. En dat wij dus schuldig staan. En dat God recht zou zijn als hij aan mij voorbij gaat. En dat doet pijn. Wij hebben God op het hoogst misdaan. We zijn van het heilspoor afgegaan. Ken uw ongerechtigheid dat ge tegen de Heer gezondigde. Dat het aan onze kant niet kan. Nooit. Want alle mond wordt gestopt. En de Heilige Geest die leert. Die volkomen gewillige zaligmaker. Gemeente, en dat is de diepte, de grootte, de rijkdom van het evangelie. Een volkomen gewillige zaligmaker voor onwillige mensen. En dat we daar wat over mogen zeggen, mijn leer, de persoon van de middelaar. Hij is God. Hij kan alles hoor. Hij maakt doden levend. Hij is mensen betaald in de menselijke natuur. Hij is profeet. De meest domme mens kan die leren en onderwijzen. Hij is priester. Hij heeft al de schuld op zichzelf genomen. En betaald volledig. Hij is koning en hij regeert als een almachtige zaligmaker. Hij heeft alle macht in de hemel en op de aarde. Hij spreekt maar en het is er en hij gebiedt en het staat er. Mijn leer. Hij heeft zich vernederd tot in de diepste diepten van de duisternis. Hij daalde neder ter hel. En hij is hemelhoog verheven en zit aan zijn vaders rechterhand en hij bidt totdat hij zal wederkomen op de wolken van de hemel. Gemeente, jong en oud, we zouden daar wel een poosje over door kunnen gaan. Wat is er in die persoon van de middelaar voor zondaren te vinden? O mijn volk, neem mijn leer. Is er nog iets bij? Neem er eens kennis van. Ja, dat zeggen wij daar tegen elkaar. Goed onthouden hoor, neem er maar kennis van. Of ga er eens wat over delibereren dat u het er wel of niet mee eens bent. Maar dat staat nou net niet in de Bijbel allemaal. We komen niet in de kerk om te gaan delibereren en om God tegen te spreken, doen we wel. Maar dat is God niet aangenaam. We komen in de kerk om ons oor te neigen. Neem mijn leer ter oren. We moeten nog achter neigen. Horen, zegt hij, en doen. Horen. En dan niet alleen met ons hoofd, dat begrijpt u. Maar ook met ons hart. En dat dat woord van de tekst en dat dat woord van God doordringt in ons leven en dat het ons niet meer loslaat. Daar ligt ook een appel. Daar ligt ook een drang in dit woord. Want dit woord hebt u nodig hoor. O mijn volk, neem mijn leer ter oren. Neig uw lieder oor. Hoor het aan en breng het in praktijk. Want later zegt de Heer Jezus in Matthäus 7, die mijn woord hoort en doet, die zal ik vergelijken bij een verstandig man die zijn huis op de steenrots heeft gebouwd. En die mijn woord hoort en niet doet, die zal ik vergelijken bij een dwaas man die zijn huis op het zand heeft gebouwd. Wat moet u dan doen? Nou, horen. En als die koning zegt, bid dat u bidt. En als die koning zegt, zoek dat u gaat zoeken. En als die koning zei, leef dat u gaat leven. Ja, maar dat. Oh, dat kunt u niet. Van wie hebt u dat geleerd? Van andere mensen? Of hebt u dat misschien van God geleerd? Niet napraten hoor, gemeente. Geen andere mensen na gaan zitten praten. Hou dan maar liever je mond. Maar als God het je geleerd heeft, dat je wel moet bidden, maar niet kunt bidden, dan kom je in de klem. De Heer moet nog verder in mijn leven. En de Heer, dan zou het een groot wonder zijn als u naar mij zou willen omzien. En dan is er nog ruimte en plek bij God voor mensen die het niet kunnen. Want dan wil Hij dat doen. En dan wil Hij dat werken, want dan opent Hij wat gesloten is en dan maakt Hij levend wat dood is. Neig uw oor. Als je dat nou niet doet, dan is dat uw schuld. Dan gaat u zo meteen de kerk uit met weer een berg schuld erbij. En als u dan van de week sterft, dan hebt u alleen maar schuld. En dan zegt de Heer, ik heb de hele dag mijn hand uitgebreid en u hebt niet gewild. Ga weg van mij. Dus dat is het ongeloof. Dat ongeloof is niet aardig. Dat ongeloof is niet vanzelfsprekend. Dat ongeloof, dat is vreselijk. Want daarmee verzetten we ons tegen God en we blijven ons daarmee verzetten. En wat is dan geloof? Is dat een vrucht van mijn leven? Is dat een vrucht van mijn praten en doen en preken en noem maar op? Neig uw oor. Dat is het wonder van ontferming. Dat ik hier in de kerk ga luisteren. Dat woord niet alleen maar een plekje vindt in mijn hoofd, maar ook in mijn hart. En dat die binnenkamer ga opzoeken. De Heer, dan komt weer iemand bij u, een ouder, een jongetje, een meisje, vader, moeder. Je hebt alleen maar gezondigd. Heb ik in de kerk gehoord? Nee, hoor. Zou u naar mij willen luisteren, alstublieft? Dan ontstaat dat biddende leven. Dan ontstaat dat afhankelijke leven. Dan ontstaat dat ootmoedige leven. Dan doet dat woord kracht. En hoe de Heer dan leidt, nou dat kunnen we gerust aan de Heer overlaten hoor, echt. De een wat langzamer, de ander wat vlugger. De een wat duidelijker, de ander wellicht wat minder duidelijk. Maar daar hoeven wij echt niet zo bezorgd om te zijn. De Heer gaat zo met ieder van zijn kinderen een eigen weg en Hij zal het voleinden. O mijn volk, neem mijn leer ter oren. Misschien zegt u, dominee, ik heb wel zitten luisteren, maar nee hoor, ik heb dat niet, ik kan dat ook niet. En morgen heb ik natuurlijk weer mijn gezin of mijn werk en ik ga weer over tot de orde van de dag. Zo gaat u naar huis toe. Zo heb u vanmorgen geluisterd naar Psalm 25. En zo gaat u dan verder. Dan hoop ik niet dat u van de week komt te sterven, want dan is het voor eeuwig te laat. Dat mag u toch wel zeggen, dan vindt u het ook wel goed dat ik dat even tegen u zeg. En als u buiten God en zonder Christus God gaat ontmoeten, zakt u weg in de eeuwige rampzaligheid. Dat leert de Bijbel. En daarom haast u en spoedt u om uw levenswil. Misschien zegt u, ik vind het nou zo moeilijk. Maar als ik weer in de kerk, en dan hoor ik die woorden, o mijn volk, neem mijn leer ter oren. Maar is dat nou wel waarheid in mijn hart? Sommige mensen vinden die vraag maar overbodig. Nou, daar moet je niet over tobben. Nee, natuurlijk niet, je zit in de kerk, je gelooft, je gaat naar de hemel. Dan moet ik denken aan onkunde in de christenreis. U weet wel, aan het slot van de christenreis komt christenen meer onkunde tegen. En die praten ook zo. En toen kwam hij bij de hemelpoort en toen dacht hij dat hij binnen werd gelaten. En toen zei de koning van de kerk, ken die man helemaal niet. Dus dat kan. Die dingen van dat koninkrijk gods, die, ja, dat doet God in één moment. Maar de uitwerking, dat neemt wel eens wat tijd in beslag. En daarmee steekt God altijd af in de diepte. Dat is niet zomaar een beetje oppervlakkige bezigheid. Dan steekt de Heer met ons heel persoonlijk af in de diepte en in ons persoonlijk leven. En laat God zien wie we zijn en wie Hij is. En dan worden we heel erg verlegen. Heer, zou het nou nog kunnen? En vroeger had je een oude dominee die zei, dan wordt het een Schubatter aan de troon der genade. Ja, mooi is dat, hè? Dan word je een worstelaar aan de troon der genade. Niet om daar wat gronden in te leggen. Er hebben ook weer mensen die zeggen, ja, ik ben al een beetje dit. Nee. Zo'n mens die loopt met de nood van zijn leven over de Heer. De Heer alleen maar uitkomt bij u. Mag ik u één ding zeggen? Eén ding maar. Er is in de hemel een volkomen gewillige zaligmaker voor onwillige mensen. En dan blijkt het heel het evangelie. En tenslotte, misschien zegt u, ik kan er toch iets weet daarvan. O mijn volk, neem mijn leer ter oren. Wat is dat een geluk dat we die koning hebben leren kennen. Wat zal ons dat voortdurend verootmoedigen. Maar wat geeft dat ook een vreugde in ons hart. Een blijdschap. En we staan ervoor dat dat er gedoopt wordt, dat je dat water weer eens ziet. Had ik nou vanmiddag zomaar een poosje aan het water te kijken. Ik weet niet hoe dat bij u is, maar je loopt af en toe wel eens over de weert en dan denk je, heb ik me nou niet bedrogen? En wat zou er nou van waar zijn? Als ik nou van de week sterf, dan geloof ik dat er niks van overblijft, dat je met heel je spulletje aan de dijk staat. Hoe heb je dat nooit? En dan kijk je vanmiddag naar het water. En zie je het zomaar schitteren, dan gaat die persoon van de middelaar opreizen. Het waar nu zijn handen uit, zegt de kind, mijn schapen horen bij stem. Ieder gaat eruit gaan en wij de vinden. En weet u wat Gods kinderen nou leren? Dat het afhangt van de voortdurende beoefening van het ware geloof. O mijn volk, neem mijn leer ter oren. Amen. Slotzang, gemeente Psalm 78 en daarvan het vierde vers, opdat ze hun hoop op God hun hopen stellen zouden en wat er verder volgt. 78:4. Verhef nu uw harten tot God en ontvang de zegen des Heren. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht aan u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en geve u vrede. Amen.